Sparta naar voren. De Sparta Podcast. Met Ruud van Os, Anton Slobboom en Frank Stout.
Nou ja, de opstelling was bijna goed. Het is ook geen woensdag, maar donderdag vandaag heeft met de wedstrijd van gisteravond te maken. Telstar tegen Sparta. Misschien niet een hele leuke wedstrijd om over na te gaan praten. Dat gaan we wel doen. Maar goed, niet met Ruud, niet met Anton. Wel met een andere Spartaan. Iemand die groter is dan Anton. Dezelfde koep heeft als Ruud. Hij groeide op in Schiedam, maar woont nu alweer jarenlang in Helmond. Oudspits, tegenwoordig analist, scheidsrechter en bovenal liefhebber. Danny Koevermans.
Ja, goedemiddag, goedemorgen, goedenavond.
Ja, dat maakt niet uit.
Maakt allemaal niet uit, hè?
Maakt allemaal niet uit. Goeiedag. Met een harde G, ook al zitten we in Helmond.
Ja, die harde G die gaat er nooit uit.
Nee. Waar zitten we? Dit is een mooie locatie wat je hebt uitgekozen.
Ja, nee, dit is het plaatje als je de wijk in komt rijden. De Brandenvoortse Hoeve. Mooie plaats, kan je lekker kopje koffie doen, een stukje taart eten.
Nou, dat was lekker.
Dat was heel goed. Aardbeidjes, appeltaartjes, straks de asperges komen weer, zijn kwaliteit van hem. Dadelijk het maïsdolenhof in de zomer.
Zo.
Dus als je op vakantie gaat richting het zuidoosten van Nederland en je bent hier in de buurt, dan is de Brandenvoortse Hoeve een aanrader.
En dan mogen ze ook gewoon aanbellen bij Huize Koevermans als ze even naar de wc moeten tijdens hun fietstochtje.
Als dat zo makkelijk ben ik wel hoor,
ja
hoor.
Ja? Bizar, jij woont hier gewoon al heel je leven. Eigenlijk
heel
je leven niet, maar al je bent even weg geweest naar Toronto, maar altijd dit huis aangehouden.
Ja, nou ja, sinds eind 2007 was dit het huis waar we gingen wonen toen ik bij PSV ging spelen. Ja, en we zitten zo goed op onze plek hier dat ook na het tripje Canada, Toronto 2,5 jaar, kwamen wij terug. En toen was eigenlijk wel één ding duidelijk dat wij hier gingen blijven.
En nog steeds met dezelfde vrouw en dergelijke.
Zeker weten. Dezelfde vrouw, jou hè. Nog immer gelukkig. De vrouw, toen ik bij Sparta begon, dat eerste jaar, toen ontmoet. En nog steeds gelukkig met elkaar, met twee prachtige dochters. Dus helemaal happy de peppy.
Nou, ongelooflijk. Ja, we kwamen tegelijkertijd hier aan. Jij hebt de fiets met een pet en een zonnebril. En ik vroeg het ook, hè, van, joh, waarom ben je hier nou zo lang gebleven? Heb je een vrouw hier vandaan? Toen was er een vrouw.
Ja, klopt.
Die zei, nee, ik ben al 40 jaar samen. Het was een leuke jonge vrouw om te zien.
Maar zeker.
Op de 14e dus al haar man ontmoet. Hè? Dus,
ja, klopt. Ja. Het bestaat nog. Hè?
Het bestaat nog. Ja. Echte liefde. Goed, we gaan lekker praten over Sparta, want je bent nog steeds een Spartaan, toch?
Zeker. Absoluut.
Je luistert en kijkt vaak naar de podcast.
Ik heb zeker vaak geluisterd. De laatste weken, moet ik eerlijk zijn, heb ik een paar keer even gemist.
Ja, je vindt ons te negatief, zei je net.
Ja, ik vind soms inderdaad, dan is het supporterspraat. En dan denk ik soms wel eens dat het wel wat positiever kan.
Kan het ook na een 4-nederlaag bij Telstar?
Poeh. Nou ja, over het eerste uur kunnen we best wel oké zijn. Maar ja, na de 2-1 leek het alsof Sparta het een beetje liet lopen. Niet bewust natuurlijk, maar je had niet het idee dat Sparta de noodzaak zag van we moeten de 2-2 gaan maken.
Hey, houd even vast, hè, voordat je met een hele diepgaande analyse komt.
Oh nee, maar diepgaand wordt het niet hoor.
Oh nou, dat nee.
Oh, dan ga ik weer bepaal jij dat. Oh, ja.
Precies, nou we gaan er even van beginnen.
Bij neerlaag of victorie, Sparta naar voren.
We gaan die podcast een beetje indelen in twee blokken. Natuurlijk over Sparta. Nijkamp bijgetekend hè, tot 2030. Maar ik ben ook heel benieuwd naar jouw rol als analist. Jouw kijk op voetbal. Maar zoals gezegd, we gaan lekker beginnen met Sparta. Want je volgt alles van Sparta? Of volg je sowieso alles in de Eredivisie?
Je probeert zoveel mogelijk te volgen. Dat moet ook wel natuurlijk. Dus sowieso altijd alle samenvattingen. En als je weet welke wedstrijden je ingedeeld bent, door ESPN dan, ja, dan is de twee weken daarvoor probeer je wel de hele wedstrijden weer terug te kijken van de ploegen waar je naartoe gaat.
Ja, houden ze een beetje rekening met je verleden bij AZ en PSV en Sparta?
Ja, dat wel. Dat over het algemeen is wel of Sparta of PSV, AZ, Utrecht natuurlijk hoor, waar ik geweldig mijn carrière heb afgesloten.
Ja, dat duurde lang hè?
Met drie wedstrijdjes. Ja. Nee, en ja, je hebt ook af en toe ook wel clubs waar je dan niet gespeeld hebt. Maar dat zorgt ook wel voor leuke dynamiek.
Ja, dit weekend?
Ja, dit weekend.
Je was helemaal blij.
Ja, dat is toch mooi. De degradatiekraker in Almelo. Heracles Volendam. Het maakt mij op zich niet zoveel uit waar ik naartoe gezonden word. Als je maar ergens bent, het is gewoon superleuk om te doen.
Je bent liefhebber, hè?
Ja, absoluut, ja.
Ja.
Ja, ik ben absoluut een liefhebber van het spelletje. En het is nu leuk om er weer bij te zijn, om erin weer te zitten. En niet die extreme spanning te voelen als dat je zelf
Had je daar last van?
Zeker, tot op een bepaalde hoogte. Maar ik vind ook wel dat hoort. Hè. Het zou raar zijn, vind ik, als jij profsporter, profvoetballer bent en jij loopt op het veld en je hebt geen wedstrijdspanning of iets dergelijks.
Dus, is die spanning anno 2026 meer toegenomen door de opkomst van social media? Want jij had daar in jouw tijd minder last van, denk ik.
van social media had ik minder last. Ja, klopt. Nou, ik denk wel dat dat eraan bijdraagt. Maar ook hoe de mensen tegen, of natuurlijk spelers en de jeugd tegenwoordig opgroeit met dat platform van de social media platforms. Mm-hmm. De spelers werken natuurlijk zelf ook al mee, hè? Want ja, die het gebeurt ook al vaak dat ook bij jeugdopleiding, oh, dan heeft een spelertje gescoord, legt hij zijn shirtje op de grond, dan weet niet hoe snel die foto moet maken en op Instagram moet plaatsen of een ander platform.
Vind je dat onzin?
Zeker. Ja, ik zou dat niet doen. Maar goed, het is wel hoe het werkt. Je bent tegenwoordig een merk. Je moet daar moet je waarschijnlijk aan werken. Ik denk dat een mooi voorbeeld ook van de week weer was. Dan Xavi Simons maakt een wereldgoal bij Spurs. Dan wil hij een fotootje plaatsen. En dan doet hij dat. Of dan, hij doet iets. Nou, wat hij daar dan weer voor een lood aan reacties van krijgt. Dan wel positief, maar ook negatief. Ja, ik zou zeggen, probeer daar een beetje van weg te blijven. Probeer het niet te doen. Maar de social media kant heeft, vind ik wel een negatieve kant op de spanning en stress van spelers, kan dat zeker hebben.
Zouden spelers daar niet veel meer in moeten begeleid worden? In wat plaats je wel op social media, wat doe je niet? Hoe ga je ermee om?
Ja, dat zou kunnen. Er moeten daar mensen weer voor gestudeerd hebben dat doen. Maar ik zou er sowieso...
Nee, je hoeft er niet voor gestudeerd te hebben om daar een mening over te hebben.
Als speler, weet je wat het is? Als je het namelijk niet post voor jezelf, dan is het er ook niet.
Nee.
Alleen ja, het is heel interessant om zoiets wel te posten en dan te kijken welke reactie te gaan komen. Maar mensen vinden het tegenwoordig ook fancy om heel negatief te zijn. Dat is vaak het afvoerputje van het internet. Ja, en probeer je daar maar eens van af te sluiten. En mensen kunnen daar wel van zeggen, ja, lees het niet, dat doet je niks. Maar zo werkt het niet.
Ga ik straks wel even op terugkomen. Want de kritiek ook op jou in jouw carrière heeft ook wel voor bepaalde keuzes gezorgd natuurlijk. Maar dit is de Sparta-podcast, Sparta naar voren. Ik weet niet of mensen heel graag naar jouw analyse luisteren. Uiteraard wel natuurlijk, maar niet over die wedstrijd van gisteren. Waar ging het nou mis? Het begint toch weer negatief. Maar ja, dat negatieve sentiment heerst wel natuurlijk.
Ja, maar dat is over het algemeen wat je vaak doet. En ik denk dat het ook ontstaat is bij als je bijvoorbeeld een trainingscursus bij de KNVB doet. Wat moet je doen? Je moet zien wat er niet goed gaat. Dus je wordt gelijk gezegd, wat gaat niet goed? En daar gaan we het over hebben.
Jawel, dus misschien... maar als je als Sparta zijnde met 4-1 bij Telstar verliest, dan is het logisch dat we het daarover gaan hebben.
100%. En dat is dan naar de negatieve kant, maar als we het nu over Telstar zouden hebben, dan gaan we richting de positieve kant.
Zeker, maar daar is deze
podcast
niet voor.
Maar daar zijn we deze podcast niet voor. Nee. Wat ik net al aan het begin al zei, ik denk dat Sparta zeker de eerste helft, met de energie die ze nog hadden en het over het veld afjagen, dat het er gewoon best goed uitzag. Niet veel kansen creëert, maar dat deed Telstar ook niet. Dus dat was gewoon om het even. En het was echt niet dat de eentje beter was dan de ander, maar er was niks mis mee. Goede goal. Echt een hele goede goal van Milan Zonneveld. Goede voorzet van rechts, strakke voorzet. Gewoon eigenlijk zoals je het wil hebben. Twee spitsen voor de goal. De Twin Towers kwamen voor de goal. Eentje naar de eerste paal, eentje naar de tweede. Uitstekende voorzet van Bergen. Die gisteren echt wel een paar, ook meerdere goede voorzetten gaf. Hè, van de rechterkant, die was daar best gevaarlijk in. En dan is het daarna zonde dat Van Bergen moet gaan verdedigen. En dat het die heel snel die 1-1 valt. Maar tot aan de 2-1 was er helemaal niet zoveel aan de hand. En ja, na die 2-1 leek het alsof Telstar heel erg wel door wilde gaan. En Sparta niet de noodzaak voelde om echt voor die 2-2 te gaan. En echt voor die play-offs te gaan. En dan vond ik wel tekenend beeld bij de 3-1. Dat Van Duin diep gaat. En met centrale. Toen kwam Baas kwam in de achterste lijn. En ik denk dat je daar wel aan zag dat hij dat dan geen centrale verdediger is. Want normaal zou je meelopen met Van Duin om daar die bal te blokken. Alleen hij koos ervoor om positie voor de goal te kiezen. En toen zat Jong zat ook te denken, hey, wat gebeurt hier nou? Terwijl hij had geweten dat Baas was gestopt, dan had hij het misschien nog kunnen doen. Dus dat was wel een niet zo'n slimme verdedigende actie. Maar ik denk dat dat komt omdat Baas niet als een centrale verdediger heeft gespeeld.
Was je verbaasd dat Sparta zich zo aanpaste aan Telstar?
Niet meer. 3-5-2, ja, maar niet meer eigenlijk. Omdat Telstar heeft dit seizoen het soort respect afgedwongen bij elke club. Want het is wel Telstar geweldig. En ze doen het goed, hè? Ze doen het hartstikke goed. Ze staan eigenlijk nog steeds wel in de buurt van de degradatieplaatsen. Maar ja, ze worden geroemd. En heel veel clubs willen zich toch gaan spiegelen aan dat Telstar NEC-systeem. En dat deed Sparta dus gisteren ook. Dus ik vind het wel een bepaalde credits hebben richting... richting Telstar.
Maar doe je dan in je eigen ploeg niet gewoon tekort?
Nee, maar dat is Dat denk ik dus ook. Er wordt heel vaak aan Telstar aangepast. En ik weet niet of dat, had gemoeten.
Een beetje gek als Sparta zijnde. Weet
zeker.
Je,
maar
de negende begroting van Nederland. Je speelt tegen Telstar.
Ja.
Ja, ga uit van je eigen krachten.
Nee, klopt. En dan hebben ze in de trainingskamer gezeten en hebben ze bedacht.
Ja, dat wie zijn wij dan om dat?
Zo is dat. En tot aan de 60ste minuut was het ook niet. Alleen het ging om dat laatste half uur waarin is die 2-1 tegenvalt. En daarna was het een en al Telstar.
Ja.
Die echt voor lijstbehoud ging. En ik zag niet in Sparta dat hij alles aan deed om voor die playoff plekken te gaan.
En hoe komt dat? Heb jij wel eens, je hebt ook wel eens een seizoen gehad waarin de trainer in dit geval op 2 maart zegt: jongens, ik ga volgend jaar wat anders doen. Sindsdien zijn er 6 wedstrijden gespeeld en in Sparta de eentje gewonnen. Nou, thuis van Volendam met 2-0.
Ja.
Heb jij dat, zou dat van invloed kunnen zijn?
Ja, ik geloof daar dus niet in. Dat geloof ik echt niet in. Het is altijd iets aan de zijkant dat dat dan gemeld wordt. En dan kun je nu ook achteraf zeggen, ja, zie je, we hebben het gezegd. Maar ik geloof daar niet in, want al die spelers staan op het veld. Die willen met Sparta ook die prijs halen. Die willen ook voor die Europese...
Is het ook zo? Ja, want de helft gaat weg.
Ik denk dat het niet zo is. Maar ook als je transferrij weg zou gaan. Laurits en Kitolano bijvoorbeeld.
Ja,
ja, die willen dan toch ook uiteindelijk goed afsluiten. Je kan maar niet vertellen dat die daar dat er nu nog 4 of de laatste, dadelijk wordt het de laatste 14 wedstrijden misschien 1 gewonnen. Die willen toch ook niet in mineur zo afscheid nemen. Daar geloof ik helemaal niks van. Dat geloof ik gewoon echt niet.
Maar Laurissen, die is echt geen schim meer van de speler die was.
Nee, gisteren niet. Nee.
Nee, maar ook die wedstrijden ervoor.
Ja, die wedstrijden ervoor, maar die wedstrijden daarvoor. En toen was het er wel. En,
ja, maar hoe kan het nou dat het verschil zo groot is?
Ja, als ik daar dus de vinger op zou kunnen leggen.
Heb jij dat wel eens gehad als spits? Dat je maandenlang niet meedeed eigenlijk?
Nou ja, niet maandenlang. Maar je hebt wel eens fase gehad inderdaad. Dat ik ook wel eens naar de klok keek. En dat ik dacht, nou, 25e minuut. Ik heb 2 ballen geraakt. Ja. En dat is voor Laurits ook wel lastig. Want je weet dat heel het spel van Sparta... Nou, niet het hele spel, maar een groot gedeelte van het spel... is wel op hem geënt. Als ze dit even niet weten, dan wordt die bal op hem gespeeld. Ja, en als dan de tweede bal niet gewonnen wordt... dan is het voor hem ook weer lastiger om... voor de goal te komen en die voorzet te krijgen waar die je toch van moet hebben. Maar het is de laatste week is het heel vervelend voor hem om erin te staan. Want de verdedigers weten ook inmiddels hoe hij speelt. Krijgt misschien ook iets minder vrije trapjes mee. Gisteren over in de laatste seconde kreeg hij vrije trap tegen. Dat ik dacht, waar gaat het over?
Ja.
Maar en daardoor dan zit hij niet in de juiste vorm.
Is Sonneveld straks goed genoeg om hem 1-op-1 te vervangen?
Nou, dat zal de toekomst uitwijzen, dat weet je nooit. Maar ik snap wel van Sparta de keuze dat ze dat gedaan hebben.
Ja, maar is hij nu al goed genoeg?
Omdat...
Om eerste spits van Sparta te worden?
Nou, waarom zou je hem niet in kunnen zetten? Wat is goed genoeg? Jij zegt zelf, Laurens, hij heeft goede fases, minder goede fases. En dat zou Sonneveld ook kunnen hebben. Die is ook die targetman, de puntspeler. Hij is groot. Nou ja, we hebben gezien, hij kan zijn goals maken... Nog wat ongepolijst. Maar je hoeft ook niet zo extreem gepolijst zijn. Hij moet voor de goal staan. Hij moet weten dat ze de voorzetten komen. Hoe hij zijn beweging moet maken. Functionele techniek. Gisteren ook een paar keer gewoon een moeilijke kaas die hij aan de goede kleur geeft. Waardoor het doorgespeeld kan worden. Ja, ik snap wel dat Sparta dat gedaan heeft. En natuurlijk nu Laurens weg gaat. Zal er ook wel concurrentie voor moeten komen in de spits. Maar... Als die jongen zo doorgaat, dan zie ik er toch wel potentie in dat het echt wel op termijn zou kunnen dat hij die plek overneemt.
Hoe kijk je naar dit Sparta van dit seizoen?
Ja, hoe zou ik het zeggen? 2 gezichten.
Ja?
Ja. Ja, aan de voorkant tot het seizoen begint ga je kijken, nou, hoe ziet de selectie daar? Welke spelers zijn er? En dan denk ik dat Sparta echt een uitstekende selectie had om in ieder geval voor het linkerrijtje te spelen. Ze hebben een hele moeizame fase gehad voor mij in het begin. Daarna is het wel een beetje gaan draaien. Volgens mij ook vaak gewoon dezelfde opstelling, wat ook vaak helpt. Een hele goede fase gehad met die, ik geloof, 6 wedstrijden achter elkaar winnen.
In januari?
Ja, uitstekende drommel. Natuurlijk waar ze dit jaar heel veel profijt van hebben. Ja, en nu zit het weer in een mindere fase. Ja, en dan, als je aan het begin kijkt, dan had ik ze een beetje op de toch met de selectie 7, 8e plek gegokt. Ja, nu staat 10e, geloof ik.
Ja.
Dus ja, het is precies, denk ik, zoals het hoort te zijn eigenlijk met hoe het seizoen loopt. En de spelers die ze hebben, ze ook een beetje nog op de routine. Hadden ze het ook nog een beetje op, ik wil niet zeggen gokken, maar met Toornstra is natuurlijk zonde dat
niet helemaal zo
gelopen is. Van Arnold hebben ze natuurlijk nog gehouden. Nou, die is inmiddels ook voorbij gestreefd. En nu zie ik de laatste weken dat Martins Indy ook inmiddels op de bank zit.
Dat vind ik wel gek.
Ik ook.
Want die heeft echt goed gedaan namelijk.
Dat vond ik ook. Dat vind ik ook. Alleen, ja, wij weten natuurlijk niet precies hoe het op het trainingsveld gaat. Nou, althans, ik sta niet op het trainingsveld om te kijken. Je weet niet wat er in de kleedkamer gebeurt. Je weet niet welke communicatie Stijn met Bruno Martins Indy heeft. Dus daar kunnen we allerlei dingen over vinden. Misschien doet hij het met een bepaalde reden. En dat zal vast dat hij het met een bepaalde reden doet. Maar ik had niet het idee dat hij om zijn voetbal en om zijn leiderskwaliteiten eruit is gehaald. Maar ja,
er zou wat meer spelen, denk jij?
Ik zou niet weten waarom hij ineens naar de bank verwezen geworden is. Ineens en de Quintero ging spelen. Quintero trouwens ook prima spelen.
Ja,
daar niet van.
Is ze.
Ja, maar daar niet van natuurlijk. Maar dus, ja, er zal een reden zijn waarom hij het gedaan heeft. Ja, dat zou je toch echt aan de trainer moeten vragen. Maar ik vond het wel verrassend.
Ja. Wordt dit een nachtkaarsje? Of is het al een nachtkaarsje?
Nou ja, als je gisteren het laatste half uur keek, dan zeg je nachtkaars. Alleen komen nog twee thuiswedstrijden. Ja. Waaronder nog tegen Excelsior natuurlijk.
De laatste. Die is altijd beladen.
Ja.
Helemaal geloof, als je hen het laatste zetje kan geven.
Ja, en dat zou zomaar kunnen.
Ja.
Kun je nog wat terugdoen van een aantal jaar geleden natuurlijk. Dat is wel even geleden, de bewuste nacompetitiewedstrijd.
Heb je ook nog altijd een beetje een negatief gevoel richting Excelsior? Omdat jij ooit daar met AZ de schouw hebt laten liggen?
Nee. Nee, wij hebben toen gewoon die dag gefaald. En dat lag meer aan ons dan dat het aan Excelsior lag. Maar dat je dat trauma blijven staan, dat Excelsior dat wel. Maar nee, dat...
Dat heb jij niet?
Nee, natuurlijk word je er elk jaar weer een keer herinnerd. Maar ik heb niet zozeer dat ik daardoor een bloed...
Heb je er een plaatsje gegeven inmiddels? Want je hebt er echt lang last van gehad.
Ja, nee, maar nog steeds. Dat, tot het moment dat ik mijn ogen sluit ooit, zal het altijd terug blijven komen als de zwartste bladzijde in mijn carrière.
Ja?
Ja, tuurlijk.
Dus je vindt het niet leuk dat ik er nu over begin?
Ja, nee, maar ik ben het gewend inmiddels. Hè. Het is inmiddels al zo lang geleden, maar nee, dat bij elke ontknoping ergens in een seizoen, of als de datum weer dichterbij komt, dan wordt het weer opgerakeld.
Ja, precies.
Maar goed,
precies.
Ik heb niet zo'n daardoor een hekel aan Excelsior of zo, helemaal niet.
Nee, heel veel Rotterdammers, en bij Rijnmond ook, hopen gewoon dat Excelsior er gewoon in blijft natuurlijk. Maar goed, dat is misschien voor hun eigen podcast. Ze spelen nog thuis tegen Go Ahead en tegen Excelsior, uit bij Twente. En Stijn die zei, nou, we hebben een puntje of 6-7 nodig.
Ben ik het mee eens, want de rest gaat natuurlijk ook nog punten pakken. Dus dat mooi geweest als het voor Sparta dan. Dat als de gisteren wel in ieder geval een punt was gewonnen. Maar ja, na die 2-1 was het... Ja, was het echt gedaan. En leek het vuurtje weg wat het de eerste uur wel was. Want wat ik al zei, de eerste helft ook gewoon met het 1-op-1 druk doorzetten. Met sprintmeters naar voren, het opjagen van Telstar. Dat ging eigenlijk gewoon goed.
Ja, Santos kan wel lekker lopen. Hè?
Die kan zeker lekker lopen. Ik weet niet of hij helemaal zich lekker voelde aan die linkerkant. Het zag er soms wel heel erg inspiratievol uit. Dat hij dat echt met acties en snel doorspelen. Want hij heeft de snelheid wel. Dat was natuurlijk iets heel anders, want hij staat normaal een beetje gewoon echt centraal op het veld. En ja, nu,
tegen PSV was hij weer rechts buiten.
Ja, wel goede speler trouwens hoor. Daar heeft Sparta wel goud mee in handen.
Ja?
Ja.
Wie van die talenten gaat het vers komen? Met Young, Santos, Martes. Nu komt Vianello er weer bij. Hè?
Ja. Boah, dat vind ik zo moeilijk. Dat moet je aan de scouting vragen. Nee, kijk, mensen die bijvoorbeeld wat meer aanvallen. Kijk, Santos zal wat meer opvallen, omdat hij ook wat meer bij goals eventueel, ja, bij aanvallen betrokken.
Dat kan nog wel beter, hè, dat rendement.
Ja, zeker. Maar dat weet hij zelf ook. Ja. Wat rustiger voor de goal worden. Want hij heeft best al vaak is hij in scoringspositie gekomen, dat hij net dat te druistig doet. En dan schiet hij wel een bal erin vanaf een meter of 25. Dan hoef je niet na te denken. Maar het gaat juist om die ballen dat hij in de 16 komt.
En dat kan je wel leren, hè?
Zeker weten. Elke dag gewoon trainen, een beetje afwerken. Omhoog kijken voordat je gaat schieten.
Ja, is dat de tip?
Nou, zeker. En dat kan je eerst nog heel droog doen. Desnoods zet je een klein goaltje, een grote goal, of een pion neer. Indribbelen, omhoog kijken en dan in het hoekje schuiven. En uiteindelijk ga je het met de keeper doen. Want je moet ook met de keeper natuurlijk rekening houden. En dat valt zeker te leren. En daar gaat hij ook wel beter in worden. Daar ben ik van overtuigd.
Ja. En Young? Mogelijk bezig aan zijn laatste wedstrijden bij Sparta natuurlijk.
Ja, ontzettend goede verdediging. Maar dat is het moeilijke dus aan scouten en de potentie zien. We zien allemaal potentie in hem. En het is ook natuurlijk hartstikke knap. Hij speelt alles dit seizoen. rechtercentrale verdediger. Heeft de snelheid. Hij is niet de grootste. Maar het is niet dat we zeggen van, er zijn voorzetten. Hij verliest over kopduels. Dus hij staat zijn mannetje. Heeft gewoon een goede inspelpaas naar voren. En als hij het ook niet weet, dan chipt hij die bal op Lauritsen. Dus ja, daar zit potentie. En waar ze allemaal gaan eindigen, geen idee. Maar dat ze een stapje hoger dan Sparta kunnen, dat lijkt me wel duidelijk.
Ja, precies. Denk je dat Paul Simonis de juiste keuze is? Een goede trainer zou zijn voor Sparta? Ken je hem een beetje?
Nou, ik ken hem natuurlijk alleen van het...
Het analistenwerk?
Ja, dat jaar dat je hem bij Go Ahead aan het werk hebt gezien. En stap naar Duitsland gewaagd is helaas niet gelukt. Komt natuurlijk bij Sparta vandaan. Hè? Heeft daar geloof ik in de jeugd lang gewerkt.
Ja, 15 jaar.
Ja. Ja, ontzettend fijne kerel. En volgens mij kan hij het goed overbrengen. Toen bij Go Ahead ook gelukt. Dus ik denk dat het wel een goed huwelijk kan worden. Als hij dat zou doen. Als je dan toch als Sparta zijnde die trainer in huis had. Waar je misschien toen uiteindelijk bepaalde van nou ga dan maar een andere kant op. En hem dan nu terug te halen. En hij wil dat zelf ook. Ja, dan denk ik wel dat dat een leuk match kan worden. Ja. En we hebben bij Go Ahead gezien. Je hebt natuurlijk spelers die gaat houden, maar daar gaan ook spelers weg. Dus dan kan hij een nieuw elftal vormen. Nou, en dat Go Ahead elftal wat hij had, dat heeft hij ontzettend leuk aanvallend laten spelen. En daar zelfs met de beker mee gewonnen.
Ja, precies. Het is nog niet zo ver volgens onze informatie zoals het AD het nu heeft gebracht. Gisteravond laat kwamen zij dat het al eigenlijk in kannen en kruiken is. Er moet nog wat geregeld worden tussen Simonis en Wolfsburg volgens mij. Maar het is wel in elk geval de man die het zou moeten gaan worden. En dan kan. Benieuwd waar Maurice Stijn naartoe gaat.
Dat zijn we allemaal. Maar
het wordt geen AZ, denk ik. Want Leroy Echtold heeft zichzelf al goede diensten bewezen. Natuurlijk.
Ja, zo kan het dus gaan. Hè. Dit is, hoe dus een beslissing uit kunnen vallen. Naar een geweldig, fantastische trainer. En als de bekerfinale verloren was, dan. Dan had hij niks van gekund. Zo opportunistisch voetbal. Ja, ik ben benieuwd. Nog niet alle vacatures zijn ingevuld. Inderdaad, die van AZ afwachten. Nou ja, wat gaat Maurice Stijn, waar gaat hij heen?
Misschien wel weer naar het buitenland, hè? Dat zou hij ook mooi vinden.
Ja, maar hij heeft groot gelijk. Ik vind gewoon dat hij het goed gedaan heeft bij Sparta. Nu ook weer, ondanks dat het misschien uitkast als een
de laatste wedstrijd is gewoon niet goed.
Nee, klopt. Dat is ook zo, dat weet hij zelf ook. En dan is het ook weer... Dat is ook zonde met voetbal, hoe het werkt met bepaald momentum. Want tot aan de minuut 60 is er niet zoveel aan. Dan sta je gewoon op een resultaat, is het oké. Alleen voetbal duurt 95 minuten. En ja.
De kritiek op hem is met name ook dat hij te laat wisselt. En gisteren ook weer. Staat er iemand klaar. Precies valt er een goal. Dat gebeurde al eerder dit seizoen een paar keer.
Ja, klopt. Ja, maar wie gaat zeggen dat als hij eerder had gewisseld dat het niet gebeurt? Maar dat is allemaal van die kritiek aan de zijkant, daar kan ik niet zoveel mee. Dat is hetzelfde met als iemand, het staat 1-1 bijvoorbeeld. En Maurice Stijn gooit er een wissel in omdat hij die 1-1 over de streep wil trekken. En je verliest met 2-1. Dan wordt er gezegd, wat een schandalig slechte wissel. Hoe kan je dat nou doen? En als het 1-1 blijft, dan zegt de mens aan de zijkant, goed verdedigend gewisseld. Dus dat vind ik een beetje...
Makkelijk.
Ja, dat vind ik iets te makkelijk gevonden.
Heb je een beetje je huiswerk gedaan? Want jij als vaste volger van de podcast... dan weet je dat de Sparta van de Week eraan gaat komen.
Ja, die hoorde ik altijd wel voorbij komen.
Nou, komt-ie.
De Spartaan van de Week.
Jij mag eerst. Ik heb er maar een paar, namelijk twee.
Goh.
Ga ik je toch over...
Ja, ga je me toch overrompelen nu, hè?
Ja.
Ja. Goh, als jij ze dan eerst even doet,
oh ja?
Jij Spartanen, dan...
Ja, nee, ik heb er twee. Natuurlijk Sven Meinands. Blijft een beetje Spartaan.
Leuk trouwens. Ik even een sidestep. Ik was afgelopen weekend bij Spijkenissen om te fluiten. En daar hing zijn shirt. Dus hij komt van Spijkenissen. Ja. Leuk. En? Heerlijke speler om naar te kijken.
Maar ging het goed? Spijkenissen tegen?
Tegen
Spijkenissen winnen niet zoveel, toch?
Ze staan bovenaan.
Oh, pardon.
Dat huiswerk qua amateurvoetbal doe jij dan niet, hè? Nee, tegen NSCV Numansdorp.
Oh ja?
Maar in de bestuurskamer hing zijn shirtje daar van Sven Meinands.
Dus Spijkenissen gewonnen?
1-0.
Oh.
Ja.
Oké.
Okay. Zeker. Goed potje. Leuk. Spijkenissen op weg naar de titel. Ik ben benieuwd of ze de kampioenstress...
Dat is nu? Eerste klasse?
Eerste klas.
Ja. Precies. Oh, vroeg. Heb ik me daar even vakkundig mee gered? Oké, nou mooi. Maar ik heb dus Sven Meinands. Ik vond het leuk. Goede speler. Leuke jongen. Het is hem gegund, die beker. Jij nooit beker gewonnen?
Helaas niet.
Nee. Was je het dichtste bij met Sparta? Tegen Utrecht?
Nee, dat was het ene na het dichtst. Met AZ de finale gehaald. tegen Ajax na strafschoppen verloren.
Oeh. Ja. Heb je zelf eentje genomen toen?
Nee, dat is de enige keer dat ik weg ben gegaan van de strafschop. Omdat ik de week ervoor verloren we het kampioenschap met AZ.
Ja?
De bewuste Excelsior-wedstrijd. En de week daarna hadden we de bekerfinale in de Kuip tegen Ajax. Dat werd 1-1. Ajax had een rode kaart. En ja, toen werd het strafschoppen. Alleen omdat Ajax een rode kaart had, moest er bij AZ eentje af. Een speler die niet mocht nemen. Ja, en wat je er ook van vindt. Op dat moment was ik nog dusdanig in de trauma van het kampioenschap verliezen. En in de laatste minuut van de wedstrijd schoot ik een bal die eigenlijk in was gegaan. Die per ongeluk op de been van Jaap Stam kwam. Die er daardoor niet in ging. En toen zei ik, ja, ik ben mentaal echt niet in staat. Ik ga hem 100% missen. Dus toen heb ik afstand gedaan van de penalty. En heb ik hem dus ook niet genomen.
Spijt van?
Achteraf, op dat moment niet. Als ik achteraf nadenk, omdat ik wel ooit een keer een strafschop heb genomen in een penalty-serie. En hoe ik dat toen benaderd heb voor mezelf en op de dag. Ja, had ik geweten dat ik dat een keer eerder had meegemaakt. Zodat ik in de bekerfinale toen had kunnen zeggen, ik ga erachter staan.
Ja. Hoe oud was je toen?
Bekerfinale. Toen was ik, even kijken. Dat was in 2007. 29.
Oké, dus je was wel redelijk op leeftijd al.
Ja, ja, ja.
Ja, dus een wel overwogen keuze.
Om dat niet te doen?
Ja.
Ja, nee, 100%. Ja, ja. Nee, zeker. Nee, ik voelde me zo slecht over dat kwam. Ik had zoveel stress en ook al de angst om hem te missen. Nou, als je dan met dat gevoel al moet gaan staan, dan gaat het over het algemeen ook fout. Dus ik heb toen de afstand gedaan van de strafschop. Ja. En helaas verloren we die reeks ook.
Ja. Ja, en dan extra zuur dat je hem, dat je een stapje achteruit deed?
Op dat moment helemaal niet.
Nee.
Nee hoor. Nee.
Nee. Met Sparta tegen Utrecht was je er ook bij.
Ja,
denk,
dat was echt. Ja. Maar toen zat ik op de bank tijdens de strafschoppen.
Oh ja.
Want ik heb in heel mijn carrière maar 2 keer meegemaakt dat ik een strafschop kon nemen omdat ik nog op het veld stond. Dat was de bewuste bekerfinale. Okay, en 1 keer een paar jaar later met PSV in de kwartfinale van de beker. Dus ook toen bij Utrecht in die halve finale met die 3-3. Toen was ik inmiddels gewisseld. Dus ik zat op de bank en ja, ik was al het veld in aan het rennen toen Ricky de aanloop nam van de berg. Yeah. Want die gast die schoot hem altijd in de rechterhoek. En op die dag schoot hij een andere hoek in, helaas. En de finale niet gehaald.
Dat is de zwartste bladzijde bij Sparta, denk ik? Of niet?
Nee, eigenlijk niet. Eén na de zwartste. Want ik vind nog steeds dat wij kampioen hadden moeten worden met die voorhoede. En ik denk de 3-0 nederlaag toen uit bij Fortuna. Toen heel het vak vol zat en dat iedereen achter ons aan reed vanuit Rotterdam om dat wij bovenaan stonden en de titel even binnen zouden gaan slepen. En toen verloren we daar 3-0. Kansloos van Fortuna, ook door gewoon stress. En de week daarna moesten we thuis tegen Heracles. En als we die hadden gewonnen, dan hadden we alsnog eerste gestaan. En dat werd 0-0. Dus op het moment dat wij moesten scoren, Ricky, Riga en ik, toen deden we die 2 wedstrijden niet. Dus dat is vond ik eigenlijk nog erger dan toen de gemiste bekerfinale.
Ja, precies. En de mooiste?
Met Sparta.
Ja, je mooiste herinnering?
Ja, de promotie.
Ja.
Na dit, dat het geen kampioen werd, hè, dat we uiteindelijk, omdat ik mijn contract toen ook verlengd had in de toenmalige Jupiler League of Gouden Griesdivisie, met het idee om Sparta terug naar de Eredivisie te brengen, was dat het mooiste moment. Laatste fluitsignaal. Draak van een wedstrijd uit bij Helmond. Maar dat was het allermooiste moment. En dan terug naar Rotterdam, stadion. Kwamen we vanaf de achterkant, kwamen we het veld op rennen. Ze hield het vak vol daar zo. Ja, het is weergeloos feest.
Ja, dat is bizar, hè? Ik heb zoveel beelden ook voorbij zien komen. Ik heb het zo vaak moeten monteren. En jullie hadden echt zo'n raar elftal. Met allemaal raar, in de zin van rare karakters. Maar wel leuk, weet je. Het is allemaal super excentriek.
Ja, het was echt...
Een jongensboek in het klein.
Ja, was het. En ja, wat je wilde met Sparta. Ik zat er inmiddels in mijn vijfde jaar. Nou, om het zo af te sluiten. Dat was fenomenaal. Dat ik daarna nog terug mocht komen voor het kampioensjaar met Alex Pastoor als commerciële medewerker en ook een klein beetje assistent-trainer. Dat was ook wel een hele mooie.
Met Alex Pastoor als commercieel medewerker?
Nee, ik als commercieel.
Oh, zo,
ik zat precies. Toen ook bij de commercie 1 dag in de week.
Ja, ja.
Dus dat was een goede combo. Dus dat was ook mooi om mee te maken, dat kampioenschap.
Ja, prachtig. Anders partij van de week, Gerard Nijkamp. Had ik nog bijgetekend tot 2030, de technische directeur. Doet hij het goed?
Ja, eigenlijk wel, toch? Ook op hem heb ik veel negativiteit gehoord in deze podcast. Maar de selectie die hij neer heeft gezet, met de trainer die erbij komt en de plek op de ranglijst die gewoon gehaald wordt. Nou, misschien dan dit jaar geen Europese play-offs. Maar ja, dan moet je hem afrekenen op waar je staat als selectie, eindstand en ook op de spelers inkoop-verkoop. Er was heel veel kritiek op dat hij weinig geld in het laadje bracht. Maar volgens mij is dat de laatste tijd wel wat beter gegaan.
Ja, dat is waar. Dus, Negli verkocht en Oefkier.
Daar begon het mee. Met Negli ineens. Dat was het, uit de hooghoed kwam die ineens opzetten. Dus nee, als je het zo bekijkt. Met het begin Negli. Oefkier inderdaad. Nou, denk ik dat hij het gewoon goed gedaan heeft. Ondanks alle negativiteit die ik voorbij voorde komen in de Sparta podcast.
Dat was natuurlijk vaak Robert de Boek ook. Maar wij zijn ook wel kritisch op hem geweest. Maar ook bijvoorbeeld hoe hij zich in de media af en toe uitdrukte.
Ja, nee, dat klopt.
Maar dan heeft hij zelf ook wel toegegeven dat hij dat niet altijd even gelukkig heeft gedaan. Met name destijds rondom het ontslag van Johan Rijsdijk. Is al een tijd geleden natuurlijk. Ja. Dat hij daar toen had gelogen voor een camera. Dat was allemaal niet zo netjes. Maar nee, uiteindelijk denk ik dat het heel erg rustig is in de organisatie bij Sparta. En dat is ook wel wat waard.
Zeker. En als je ziet dat het rustig is in de organisatie, dus met Nijkamp en Manfred Laros, nou, de trainer die gaat dan nu weg. Maar als dat daar rustig is en binnen de hele organisatie, dan zie je dat vaak op het veld af. En Sparta heeft zich uiteindelijk keurig veilig gespeeld. Hè? Want daar gaat het, je moet ook gewoon...
Nee. Mag wel iets ambitieuzer zijn.
Met wel het idee dat je dus die play-offs wilde halen. Maar in eerste instantie, met al die middenmootclubs die er zijn. En als je een slechte fase hebt. Sparta heeft zich heel vroeg veilig gespeeld. Wat supergoed gedaan is. Ja, en dan komt alles samen. En is er rust in de club. En dan komt dit. En dan zou het mooi zijn als je nu de play-offs wel zou halen. Maar stel je voor dat het niet zo is. Dan vind ik nog steeds dat je nog steeds gewoon terug kan kijken op een prima seizoen.
Een prima is een 7.
Ja, prima. Zeker. Maar dat is voor Sparta begrip dan de goed is een 7. Want ja, als je 10e, 11e eindigt, dan misschien heb je qua begroting zou je 8e zijn. Dan is het dan niet wat je qua begroting had. Maar stel je voor...
Nou, Sparta heeft de 9e begroting.
Nou, dus dan is dat helemaal niet zo vreemd als je dan op die plek eindigt.
Nee, doelstelling was eindigen tussen plek 8 en 12. Nou, dat gaat lukken. Ja. Jij vindt het best wel lastig om mensen te beoordelen, heb ik het idee.
Nou, ik vind het wel oké om ze te beoordelen, maar ik vind vaak dat je er niet te kritisch op in moet gaan. Dus je kan het ook wel een beetje wat meer nuanceren. Dus, wat is die gozer slecht, zeg. Oh my, dat soort dingen, daar kan ik heel slecht tegen. Je kan zeggen van, joh, hij heeft niet zo lekker een wedstrijd gespeeld. Of hij zat er niet zo lekker in. Hij had het lastig vandaag. Dat zou ik meer zeggen. Want laten we wel wezen, al de jongens, ook bij Sparta of waar ze ook lopen in het betaalde voetbal, die kunnen allemaal voetballen.
Dit is grappig dat je dit zegt.
Anders lopen ze daar niet.
Nou, jij bent een blauwe maandag ook spitstrainer geweest bij FC Utrecht.
Ja.
En toen was ik daar voor Rijnmond naartoe en we hebben daar gesproken en buiten de camera, ik weet niet meer over wie ik wat zei, maar die stond onderaan in de Eredivisie of ergens in de KKD of Jupiler League of hoe het toen ook heette. En ik zei zoiets als, ja, die is echt matig. Hè. En jij bent boos op mij, joh. Ja. Je bent echt boos op mij.
Ja, nou ja, goed.
En met deze beredenering.
Precies met dit. Want ja, ik weet zelf hoe het is om best vaak kop van jut te zijn. Zeker door de grotere opiniemakers. En dat is gewoon heel irritant. En als je dat wat genuanceerder kan brengen. Het is als spelen namelijk helemaal niet erg als iemand zegt, je hebt een minder wedstrijd of vandaag was het ook niet goed. Maar het moet niet doorslaan. En ik heb vaak het idee dat als iemand eenmaal dat predicaat heeft, dat mensen daar continu op doorgaan en dat je ook gewoon vergeet dat het juist wel goede spelers hebben. Dat ze bepaalde kwaliteit hebben waarom ze wel profvoetballer zijn geworden. Want ook de mensen die er vaak wat van zeggen, ook de supporters praten, die kunnen zelf, en ook al kun je geen bal spelen, mag je nog steeds wel iets van vinden. Maar dat kan je best wat genuanceerder doen.
Ja, maar supporters en nuance, dat...
Nee, dat gaat niet samen. Dat gaat niet maar samen. Misschien niet dat... Nu zit ik hier dat mensen dat wat horen, dat ze toch wat meer gaan nadenken. Ja. Ook al ben ik geen fan van die speler, maar hij staat daar wel. Hij heeft bepaalde kwaliteiten waardoor hij het betaald voetbal heeft gehad, waardoor het dus een goede speler is. Want elke betaald voetballer is gewoon een goede speler. Alleen de een heeft bepaalde kwaliteiten meer dan een ander, waardoor hij hoger
op
gaat.
Maar met jouw kijk op voetbal, dan maak je het, zeg maar, het kijken naar voetbal, en ook van naar voetbalpraatprogramma's, niet bepaald leuker.
Nee, omdat ik wat minder kritisch in zit. En dat is wat de mensen vaak...
Nou, wat meer genuanceerd.
Ja, klopt.
Jij bent grijs in plaats van zwart of wit.
Ja, en dat wil ik ook... Dat hou ik zo, dat is mijn persoonlijkheid. En het is inderdaad leuker voor mensen. Heb je dat gehoord? Zo, hij kraakte hem helemaal af. Heb je dat gelezen?
Ja, of hij hemelt hem helemaal op.
Ja, nou ja, maar ophemelen... Nou, Milan Zonneveld gisteren. Laten we dat als mijn Spartaan van de week doen. Omdat hij vanuit de eerste keer basis dat hij hem scoort. Maar dat vind ik dus echt gewoon een wereldgoal. Gewoon hoe dat helemaal ontstaat. En hoe hij met Laurits eerste, tweede paal pakt. En dat hij ertussen komt. En dan kan ik zo'n moment echt helemaal ophepen. In de zin van, ja, maar kijk mensen, dit is precies hoe het getraind wordt. Dit is hoe je het wil zien. Dit is hoe een spits moet bewegen. Dit is hoe de voorzet moet zijn. Dus dat zou ik eruit pikken bij zo'n moment gisteren. In plaats van dat, wat mijn collega dan Kenneth, die ging juist inzoomen. Perez, die ging inzoomen op het feit dat Danny Bakker heel slecht stond te verdedigen. Ja, ik zou dat omdraaien.
Maar Kenneth is wel precies een vreemde eend in de bijt in de ESPN-analistenvijver. Want de meeste analisten die benaderen het voetbal bij ESPN heel erg positief.
Oké.
Vind ik tenminste. Ja, okay. Als ik er zo naar kijk. En dat hoort ook een beetje bij ESPN. Omdat het ook direct een van de grootste sponsoren van de clubs is.
Ja. Nou goed, dus ja, dat vind dat is ook zo.
En dat vind ik ook ergens mooi, hè?
Ja, nou, ik vind dat vaker mag. Tuurlijk mag je het kritisch benaderen. Alleen ja, ik doe dat met een kwinkslag. Ja, ja. En met nuance en niet vaak spelers echt afkraken. Daar doe ik niet aan.
Toen jij zei van, ik heb mezelf mee te maken gehad met de grotere opiniemakers. Toen doelde je op Johan Derks, hè? Onder andere.
Ja, nee, zeker. Ja, nou ja, toen de tijd was dat zo. En ze wisten ze precies goed op in te spelen.
En waarom had hij de pik op jou? Het was,
ja, als zo'n iemand jou geen goede speler vindt of vervelend vindt, ja, dan heb je een presentator. En daar zit natuurlijk hartstikke goed in om altijd voorzetjes te geven.
Genee, bedoel je?
Dat het er weer over gaat. En dat is hoe TV gemaakt wordt. En ja, zelf kijk je die programma's niet. Maar het komt altijd tot je. Ja, ja. Het komt altijd tot je via een bekende, via een vriend, via familie.
En dan doet het je toch wel, dan doet het je toch iets.
Tuurlijk. Altijd. En dus iemand die zegt dat het niet zo is, dat is niet zo.
Nee. Maar ging je daarom ook echt naar Toronto? Was het een vlucht?
Nou, ik was na 11 jaar Nederland en dat laatste jaar bij PSV. Ik was wel inderdaad klaar met, terwijl ik bij PSV bijna niks meer speelde. En dan nog steeds daar genoemd worden. Vaak in het negatieve. Dan was ik wel echt wel klaar mee. En ja, waar ik dus 4 jaar daarvoor toen bij AZ me eigenlijk een beetje probeerde naar het buitenland te krijgen. Toen was ik daar als speler, als persoon, als als vader in het gezin niet klaar voor. Maar 4 jaar later was ik daar wel klaar voor. En toen had ik echt zoiets van, nou, ik wil dat wel even achter me laten. Ik ben er echt wel helemaal klaar mee. Dus ja, dat was ook een van de redenen dat ik zeg van, ja, een mooi moment om nu op te stappen. Dan ben ik in ieder geval van, ja, dat laat ik niet zeggen wekelijks, maar toch wel een paar keer per maand. Dan ben ik daar wel vanaf.
Ja, dat gezeik.
Ja.
En in Toronto gaf niemand wat om Danny Koevermans.
Nee, absoluut niet.
Nee. Wel lekker.
Ja, nee, dat is heerlijk. Ja. Dat was fijn en je weet nooit waar je belandt. Uiteindelijk belandde ik in Canada. Maar ja, dat inderdaad, daar kon je gewoon door de supermarkt, je kon je voetbalwedstrijdje spelen. De media, dat hoorde je niet, dat las je niet. Dus ja, je kon daar puur en alleen focussen op hetgeen waar je daarvoor was. En dat was het voetballen.
Ja.
Ik denk dat dat voor sommige buitenlandse spelers in Nederland ook best lekker is. Ja, die komen hier om te spelen. Die krijgen al dat gedoe van media niet mee. Maar het heeft inderdaad toen wel degelijk toen meegespeeld ook van dat ik daar echt wel klaar mee was. En dat ik zei van, het is goed zo, we gaan nu naar het buitenland.
Ja, en toch is de man die dus zelf regelmatig geraakt is door kritiek, nu een van de analisten op tv, die het moeilijk vindt om zelf mannetjes aan te pakken.
Ja, soms weet je dus niet hoe het leven loopt. Nee. Ik was 10 jaar uit het voetbal en heeft ESPN me alsnog die kans gegeven om op de trein te springen, om het zo maar te zeggen.
Ja.
En ja, ik ben best heel lang uit het voetbal gegaan. Het was ook heel lekker om er afstand van te doen. Ik heb in de laatste, laten we zeggen, nu het seizoen is bijna afgelopen, 2 seizoenen heb ik meer voetbal gekeken als dat ik in die 10 jaar ervoor heb gedaan nadat ik gestopt was. Maar het is nu het is gewoon leuk om er weer bij te zijn. En ik denk dat dan hoe ik het doe voor mezelf, dat nuance en inderdaad niet op de man af spelers echt kritisch de grond inboren. Ja, zoiets.
Ja. Maar je vindt dat...
Ik vind dat het niet nodig is.
Nee. En Sterling loopt wel lekker te ballen bij Feyenoord.
Nee, maar Sterling, dat is tot nu toe niet echt een lekkere aankoop geweest.
En niet die echt, nee.
Nee, maar dat is er niet uitgekomen wat Feyenoord ervan gehoopt had. En eerlijk, wat wij als Nederlands voetbalfans natuurlijk ook hadden het geweldig gevonden als hij daar even huis had gehouden in de Kuip. Moet ik eerlijk zijn, hij kwam vanuit Engeland. We kennen hem allemaal van de Manchester City tijd, ook tevoren nog dan Liverpool, geloof ik. Ja, en dan is het zo zonde dat hij nou dadelijk op ons netvlies blijft staan met deze weken bij Feyenoord. Dat is jammer. Ik had het aan hem gegund dat het veel beter zou gaan.
Ja. Jij bent ook wel eens een winterse transfer aankoop geweest van FC Utrecht.
Ja, dat klopt. Dat was ook niet echt een goeie. Zat ik ook op een lijstje gestaan met de winterflops.
Ja.
Nee, dat klopt.
Maar er zat wel een bepaalde nuance bij. Vertelde je net tijdens het appelgebakje.
Ja, nou ja, goed. Als je in de winter kom je naar een club en dan hangt er ook misschien een bepaald prijskaartje aan. Alleen ja, toen ik bij Utrecht ging, tekende ik voor €5.000 bruto in de maand. Voor 5 maandjes nog.
Ja.
Dus dat,
maar goed, dat weet niemand.
Nee, dat weet niemand.
Ze beoordelen je wel gewoon volwaardig natuurlijk.
Nee, dat is ook wel. Maar je moet ook beoordeeld worden wat je op het veld laat zien. En wat ik toen liet zien, ja, die 3 invalbeurten en voor de tweede keer mijn kuit weer kapot. En dat je dan moet stoppen, ziet natuurlijk heel slecht uit. Maar dat is toen, en nu, je maakt het linkje naar Sterling. Ik zou de jongen dus niet af kunnen kraken. Ik zou alleen zeggen, ja, het is jammer dat het er niet van geworden is. En we hadden gehoopt dat hij de verdediging kapot zou spelen en dat hij mensen zielen zou laten zien. Dus Feyenoord heeft gegokt en verloren.
Ja, toch, er is wel één aspect in het voetbal waarin je wel heel erg uitgesproken bent en ook heel erg kritisch over bent. Dat zijn namelijk supportersrellen. Daar ben je echt uitgesproken over. Na Ajax Groningen was je er heel erg fel over, wat de supporters van Ajax toen deden. Je was fel over de Zwolle supporters bij Go Ahead. Stort het je zo erg? Logisch ook trouwens, hoor.
Ja, eigenlijk wel.
Ja, nee, maar daar durf je wel over uit te spreken.
Ja, maar dat is dan niet
persoonsgerelateerd.
Dat is ook qua groep gerelateerd. Want daar zitten, dat zijn dan groepen jongens die zichzelf sterk voelen omdat ze in een groep zitten.
Die
het voetbal schaden. Ja. Ons spelletje waar wij zo van houden. Die bepalen gewoon wat er gebeurt of een wedstrijd gestaakt wordt of dat er een boete komt. En het interesseert ze gewoon helemaal niks.
Nee.
Want ja, die denken, ja, dat kan me niks schelen. En nu hebben we dan als Ajax en
Zwolle.
En Zwolle als voorbeelden. En dan krijgt die club weer een boete. Want dan moet de KNVB voor de bühne, moeten ze dat ook doen. Maar dat interesseert zo geen reet. Helemaal niks. En dat stoort mij wel heel erg dat die mensen daarin alles bepalen. En dan zitten ze met de capuchonnetjes op en de hoodies en de zonnebrilletjes dat je dat niet kan zien. Ja, en dat zijn er misschien ook de mensen die dan dadelijk weer naar achter internet gaan duiken en online weer de haat gaan lopen verspreiden. Ja, die mensen vind ik dat die ons mooie spelletje een hele negatieve inslag erop hebben. Ja.
Ben je team Ruud of team Anton? Oftewel, je weet hoe de mannen van deze podcast erover denken. Ruud die denkt dat er op termijn mogelijk geen uitsupporters meer meegaan. Anton is zwaar tegen collectief straffen. Wat is de?
Ik denk, zit ik meer aan de kant Ruud, uiteindelijk geen uitsupporters meer. Denk ik dat het misschien zo gaat, omdat dat de maatschappij ook maar blijft verharden. Dat het misschien daar wel naartoe gaat. Ik hoop het niet, want het blijft het mooiste. Hoe mooi is het al als voorbeeld om even de klassieken te nemen. Feyenoord Ajax. Dat daar gewoon uitsupporters bij kunnen zijn. Natuurlijk, je kan een gebbetje met elkaar maken. Maar dat het gewoon binnen de perken blijft. Waarom moet je elkaar nou zo fysiek ook soms pijn doen, omdat je voor een club bent. Dat gaat er bij mij gewoon niet in. Je kan die club toch supporten. En als je verliest, accepteer ook dat je gewoon een keer kan verliezen.
Ja, anders moet je geen voetbalsupporter worden. Dan moet je supporter worden van het Rembrandt of van het Rijksmuseum. Ik kan lekker iedere week naar Rembrandt
zoiets
kijken.
Maar dat hoort ook wel bij voetbal. Hè? Verliezen hoort er ook bij.
Ja, precies. We hebben het meeste wel gehad. Hoe ambitieus ben je als scheidsrechter?
Heel ambitieus.
Want 3 jaar geleden zei je dat je nog hoger op wilde.
Wil ik nog steeds.
Kan dat nog?
Ja.
Met 47?
Ja, dat klopt. Maar ja, je zit in een bepaalde groep. En in de groep waarin ik zit, kan ik nog steeds promoveren. Naar een groep hoger. En dat ambieer ik zeker.
Dus nu fluit je eerste klasse?
Ik fluit nu eerste klasse het meeste. Ik heb mijn debuut 4e divisie gemaakt.
Oké.
Dat is leuk dit seizoen.
En? Ging het goed?
Ja hoor. Ging hartstikke goed.
Okay.
2 wedstrijden gehad. Hartstikke leuk. Voor de beker nog divisieclub gefloten. Ging goed. Wat mij betreft promoveer ik weer aan het eind van het seizoen. Alleen daar heb ik zelf...
Sta je er goed voor? Weet je dat?
Nee, het is bij mij een stoorfactor hoe dat werkt bij de KNVB-arbitrage met rapporten maken en hoe ze je beoordelen en bepaalde dingen die ze willen zien. Dus toevallig kreeg ik gisteren het mailtje binnen over de tussentijdse stand, maar die gaat gelijk naar de prullenmand, omdat dat voor mij een frustratiefactor is. Dat als ik dan dingen vorig jaar gezien lees waar ik het totaal niet mee eens ben en daardoor je dan een slecht punt krijgt, dan
Jij was het niet eens met de beoordeling over jezelf?
Ja, absoluut. Vorig seizoen zeker. En ik ben niet de enige scheids die er tegenaan loopt. Hè. Dat zijn heel veel.
Nou, Geert en Oude is er ook niet heel gelukkig mee.
Die moet nog steeds terugbellen. Goed dat je het zegt.
Oh, ja, heel goed.
Nou ja, Geert en ik die zitten wat dat betreft in hetzelfde schuitje.
Ja. Geert twijfelt om te gaan stoppen.
Ja, dat heb ik gehoord. Ik ga absoluut door.
Ja.
Maar inderdaad, ja, er zijn sommige dingen waar je niks aan kan doen. En dat gebeurt buiten je macht om binnen het apparaat arbitrage over mensen die jou beoordelen en punten geven en cijfers geven over bepaalde zaken die ze willen zien van jou als scheidsrechter. Ja, Geert en ik hebben allebei gevoetbald en wij kijken net wat anders tegen zaken aan. En het gaat ons meer om, wij moeten zorgen dat we die wedstrijd goed managen, dat die tot goed einde brengt. Ja, en zij willen bepaalde competenties zien. Dan staan ze met een blaadje en dan is het van, je hebt je looplijn niet goed gelopen. Ja, daar moet jij een gele kaart geven, want. En dan zeg ik van, dat is allemaal leuk, maar jij zit op de tribune 60 meter verder. En ik sta er 10 meter vanaf, dus ja, ik heb wel het idee dat ik iets beter zie dan jij. Ja, van zulke soort zaken ben je afhankelijk. Je moet grote gebaren maken, dat soort dingen.
Voor het publiek langs de lijn.
Zoiets dat mensen zien dat jij in control bent. Dan zeg ik, ja, maar dat is juist een frustratiefactor voor die mensen aan de zijlijn. Die denken, ja, zo heb je hem weer.
Heb je die pedante lul weer?
Nou, dat. En zulke soort discussies komen dan wel eens op gang. En, ja.
Zouden jij en Geert niet een hele goede VAR kunnen zijn? Geert vindt van wel.
Nou, ik heb ook altijd gezegd dat ik daar misschien wel wilde gaan zitten. Maar en dan wordt ook gezegd, we moeten oud-voetballers neerzetten. Maar je moet ook de regels hanteren. En er zijn soms ook momenten, haal ik het even nu voor even uit de gedachte, de penalty van Excelsior terug met Berggraaf.
Dat is lang geleden.
Maar even in mijn...
Die hebben ook gehad volgens mij met Feyenoord tegen Go Ahead.
Zo'n voetje ervoor wordt gezet. Nou, over de hele wereld wordt daar een strafschop voor gegeven. Omdat spelers inmiddels zo gehyped zijn, omdat ze weten, ik gooi mijn voeten gewoon voor. En dan hoop ik dat ik die schop krijg. En dan ga ik heel hard gillen en dan ga ik liggen. En dan zou ik in het VAR-hokje zitten en dan zou ik denken, ja, ik wil hem eigenlijk helemaal niet geven, want ik vind niet dat hij hem verdient. Alleen dan doe je je werk als VAR niet goed, want dan zeggen ze, ja, er is contact, hij wordt geraakt. Nou, en dat wordt je contact. Nou, daar word ik tegenwoordig helemaal gestoord van.
Want als had je hem gegeven?
In de wedstrijd niet. Alleen dan word je natuurlijk, als VAR moet je dus zeggen, hij wordt geraakt. Hè.
Dus dan moet je dingen doen tegen je natuur in?
Ja. Ja. Dus als ik nu onder de tafel jou een tikje zou geven op jouw kleine teen, en jij zou gaan gillen, en jij zou wachten, en de camera gaat inzoomen, onze camera's van ESPN, en die gaan inzoomen en die laten dan zien aan de VAR, kijk, er is contact.
Ja.
En dan moet je een penalty geven. Ah, dat is verschrikkelijk. Ja. Dat is verschrikkelijk.
En daarom doe je het liever niet.
Dus ben ik er af van gestapt dat ik denk, nee, ik moet daar ook niet gaan zitten. Want er zijn een paar dingen met handsballen en strafschoppen geven. Daar sta ik totaal niet achter. Alhoewel je als scheids wel de regels moet volgen. Dus als ik het zelf zou zien, dan geef je ook een strafschop met als een boer met kiespijn.
Ja, precies. Je weet welke rubriek er nog moet gaan komen.
Ik werd net verrast door de Spartaan van de Week, maar ja, iets met de post.
De post.
De post.
Inderdaad. Wat zit er in die gleuf? Tijd voor de post.
Er is iemand, die is door jou gefloten. Jens Sikkema speelt bij Spirit. Die heb jij gefloten tegen Drechtstreek.
Drechtstreek, ja.
Uitslag?
Het was op een mooie zomerdag. 4-1?
5-2. Ja, en hij zei, hij was zo relaxed. Wij als spelers mochten wat tegen hem zeggen. Dat mag bij de meeste andere scheidsrechters niet. Doe hem de groeten. En hopelijk promoveert hij niet, want ik wil nog een keertje door hem gefloten worden.
Oké, leuk. Maar hoe staat Spirit er nu voor dan?
Ze staan bovenin in de derde klasse. Je moet degraderen.
Nee, het kan. Ik heb dit jaar ook één keer een tweede klasse wedstrijd gefloten. Je kan ook wel eens een tweede klasse wedstrijd fluiten. Oh, leuk. Ze staan nu bovenaan.
Gedeeld met Hardingsveld en nog een club gaan het strijden ze om promotie.
Oh, leuk.
Wel spannend is het daar.
Waar ik in fluit, die afdelingen, die volg ik altijd. Dus vorig jaar heb ik ze gevolgd. Alleen nu ben ik een stapje hoger gegaan. Dus nu heb ik het even niet op het netvlies boven staan. Maar leuk. Het zou
mijn spelers mogen wat tegen jou zeggen?
Nee, absoluut. Ik vind de emotie hoort bij het spel. En die regel met aanvoerders. Ja, dat manage ik nou net een beetje anders.
Ja.
Dus ze mogen zeker wat tegen mij zeggen. Ik vind ook dat scheidsrechters
wat tegen hen mogen
terug
zeggen?
Mag zeggen. Dus scheidsrechters mogen ook best terugprikken. Af en toe er wat tegen spelers zeggen. Want ja, er wordt genoeg tegen je gezegd. Er wordt continu worden
is,
de dingen...
Is lul altijd geel?
Nee, maar je moet zorgen dat het woord lul dat het niet zo ver komt.
Oh ja.
Dat is een beetje de elke zaterdag voor mij gewoon het streven om ervoor te zorgen dat je een leuke pot hebt waarbij respect voor iedereen is. Dat ook ze mogen zeker tegen mij wat praten. Alleen ik ben ook wel een scheidsrechter die terugpraat. Dus ja, als
van joh, heb je die nou kunnen missen of?
Nou ja, precies dat. Een paar weken geleden was dan een jongen bij de Bataven. Die begon in de tweede minuut al, maar die miste daarna een 1-op-1 op de keeper.
En wat zei jij?
Nou, toen uiteindelijk een kwartier later, toen we bezig waren, toen begon die, zei die weer wat. Ja, dan kan je dus als scheidsrechter zijn er bijhalen en mond houden en je krijgt gele kaart, want het was niet de aanvoerder. En toen zei ik alleen maar van ja, je kan op mij lopen blijven zeiken en doen. Ik zeg maar, volgens mij miste jij net een 1-op-1 op de keeper die ik er wel had ingeschoten. Dus nou, mond dicht en wegwezen. En dan heb je hem de hele wedstrijd niet meer gehoord en dan is het opgelost. Ja, en dan krijg je dus misschien weer zo'n iemand van de KNVB arbitrage die langs de klein zat en die zegt, ja, je had daar wel op moeten treden.
Ja.
En dan denk ik, ja, hoe ik het oplos, dat is volgens mij veel beter.
Zijn dat vaak van die oude baasjes?
Altijd.
Ja,
ja. Met een iPadje om de nek. En dan met een dat ze aan kunnen vinken.
Maar dat komt ook omdat de Nederlandse sportwereld heeft ook gewoon een tekort aan vrijwilligers.
Zeker. En die mensen, de KNVB is ook blij dat die mensen er zijn. Want ze hebben een bepaald systeem om ervoor te zorgen dat er een ranglijst kan zijn in al die groepen. Maar ja, ze zijn dit jaar weer aan het evalueren. En volgens mij gaan ze het proberen weer anders te doen. Want het biedt toch heel veel weerstand wat wij als arbiters geven op hoe het nu gaat.
Ja.
Maar wel leuk dat de beste man van Spirit even op terugkwam.
Jens, Jens was erg gelukkig met je. Rick, die vroeg, naast wie zat je in de kleedkamer bij Sparta en was je daar blij mee?
Zo.
Ja.
Jeetje. Dat is lang geleden.
Naast wie? Je hebt natuurlijk zo lang daar gespeeld.
Ik heb echt geen idee.
Hadden jullie wel vaste plekken?
Ja, dat volgens mij wel. Ja, wel. Okay. Dat je op de Breggen. Maar toen ook niet naambordjes of zo, wat ik nog weet. Dat was echt lang geleden hoor.
Ja,
2000 tot 2005.
Ja. Siemen Zijn was een van jouw beste vrienden.
Ja, zeker. Nog steeds.
Nog steeds, ja.
Dat is de echte, als je over vriendschappen hebt binnen betaalde voetbal. Ik heb Siemen leren kennen in 2000, in mijn eerste jaar Sparta. En nu nog steeds gewoon een van mijn beste vrienden. Echt top.
Ja.
Wat een wereldgozer.
Ja, hij is top. Zeker. Zeker nu trainer bij de Feyenoord Jeugd. Hè?
Ja, klopt.
Dus mooi.
Dat klopt, ja.
Wie zijn nog meer echte vrienden uit de voetballerij? Mag ook van andere clubs natuurlijk.
Siemen is een echte vriend. Voor de rest heb je natuurlijk altijd wel mensen met wie je nog steeds goed om kan gaan. Het oude jongens krentenbrood. Ik heb hier in de wijk Tommy van der Leegte. Die ga ik af en toe nog eens geregeld op de koffie.
Zo'n mooie kerel. Ik zag hem laatst in de podcast bij Robert Maaskant.
Wereldgozer. Ja. Wereldgozer. Af en toe nog contact met Jeroen Zoet. Danny Schenkel, altijd op de verjaardag even. Dat was mijn captain en ik was altijd zijn topscorer. Dus het is altijd op dezelfde dag, dan is het captain. Dan beginnen we weer. Dat is altijd wel leuk. Dat komt ook altijd jaarlijks terug. Ik zie Ricky van den Berg nog wel eens bij de Rebellen.
Oh, doe je nog wel eens mee, hè?
Ja, eigenlijk daar moeten geen camera's op zitten, hoor. Van de week heb ik weer een keer meegedaan. Och, man.
Tegen een paar houthakkers?
Nee, viel mee, hoor. Gelukkig ook tegen een team met wat oudere, oudere gasten bij Halsteren. Maar man. Dat is geen genot weer om naar te kijken, hoor. Jeetje.
En dan heb ik er nog eentje. Jay Klingenberg. Welke wedstrijd bij Sparta had je nog wel eens over willen spelen? Omdat je er zo van had genoten of omdat je die graag nog een keertje wilde doen? Ja, Sparta-Utrecht hebben we net gehad.
Nee, dan
en de Fortuna hebben we gehad.
Nee, dan die wedstrijd daarna. Sparta-Heracles.
Oh, die 0-0.
Die 0-0. Die zou ik echt nog heel graag over willen spelen. En dan wel winnen. En dan in de pole position komen voor de laatste wedstrijd dat we wel kampioen waren geworden.
Ja, precies. Hoe vaak ben je nu nog ga je nog eens voor de Lonnen, Sparta? Denk het niet, hè?
Nee, weinig. Ja, soms als ik voor ESPN daar mag komen, dan ben ik. Hè. En dit jaar ben ik denk ik een keer of vier geweest. altijd leuk om, om terug te komen. Bekenden die ook nog steeds zijn. Dus ja. Nee, hartstikke leuk. Maar echt puur ja, in vrije tijd, dat lukt bijna niet meer.
Nee. Dus. Maar je gaat vanavond wel in je vrije tijd lekker naar PSV.
Ja, dat is een stuk makkelijker. Ja. Naar Sparta is, ja. is 130 kilometer en naar PSV is vanaf hier maar 10. Nee, klopt. Vanavond PSV Pack. En ga ik samen met mijn dochter gaan we een leuke wedstrijdje kijken.
Top. Nou, dit was de laatste Sparta-podcast zonder beeld. We hebben er 2 zonder beeld opgenomen. Want we krijgen een nieuwe studio vanaf volgende week. Dus mocht je ooit weer een keertje bij... ga je bij je moeder slapen, toch? Dan als je langskomt.
Dat klopt. Ja, dan meld ik op woensdagochtend.
Ja, ja, heel goed. Dus mocht je daar in de buurt zijn... Je bent altijd welkom. Je weet waar je moet zijn. En,
zeker.
Thanks man. Dat was me een waar genoegen. Klein uurtje over Sparta en over het voetbal. Dankjewel.
Leuk.
Als Spartaan zijn wij geboren. Als Spartanen sterven wij. In de geest van Bok de Korver. Sparta naar voren!